Dagenlang leek het erop dat het ging regenen in Monaco. Dat we misschien wel Imola-toestanden zouden krijgen, Moeke. Vooruitlopend op het weerbericht. Dat gaat het niet worden.
Nee, het goede nieuws is dat we inderdaad geen Imola-toestanden gaan krijgen. Hè, want daar zit niemand meer op te wachten. Maar het was, ja, vorige week was het ook in Monaco kletsnat. En het leek inderdaad een nat weekend te gaan worden in Monaco. Maar ja, we moeten het nu met spaarzame buitjes doen. Hè. Maar tegelijkertijd, niets is zo veranderlijk als het weer. Hè, om er maar meteen even eentje uit te gooien.
Wauw. Dan gaan we in ieder geval racen dit weekend. Dat lijkt één ding dat zeker is. Allemaal op het circuit van Monaco.
Radio check.
Loud and clear.
Yeah, let's go.
What two, baby?
I pressed it.
What an idiot.
I can literally not even lift my arms anymore.
Yes, boys, come on. Yes. Oh, this feels good. This feels really good.
Welkom bij De Bord Radio, de Formule 1 podcast van nu.nl, waarin we deze keer gaan vooruitblikken op die Grand Prix van Monaco. En dat gaan we weer doen met zo goed als het vaste team van nu.nl. Met ondergetekende Bas Scharwachter en bij jullie...
Maar je begint bij jezelf dus.
Ja, nee, ja. Ik zat hier een beetje mee te struggelen, want heel vaak dan heb ik jullie al geïntroduceerd en dan zijn we aan het praten. En dan denk ik, ja, hallo, maar dan word ik zelf niet genoemd.
Jezus.
Dat heb ik zelf in de hand.
Ja, ja.
Ja. Dus ik dacht, nu begin ik hier zelf en dan bij mij in de studio zitten. Maar dat werkt niet.
Nee, nou, maar je hebt je eigen naam nu genoemd en dan gaat het uiteindelijk om.
Ja, nee, ja, dat is ook zo. Joost Nederveld.
Hallo.
En de Patrick Moeke.
Bonjour.
Ja, we wilden ook gaan vooruitblikken met Hopin Tung. Onder andere ook een klein beetje op de Indy 500. Maar ja, hij zit... wat is hij aan het doen eigenlijk?
Hij gaat naar Fuji vannacht. En het
circuit.
Ja, hij gaat zelf racen dit weekend. Dus dat is altijd goed. Goed, excuus om me niet aan te schuiven. En ik moet ook eerlijk zeggen dat wij allemaal een beetje qua tijd lastig zitten deze week. Jullie gaan naar Monaco natuurlijk woensdag, morgen, vanaf nu. Ik ga zelf naar Londen voor de Premier League darts nog even tussendoor. Vrijdag weer terug. Dus het is een beetje passen en meten om de voorbeschouwing op de rit te krijgen. Maar ja, we kunnen in ieder geval een podcast maken.
Nou, hier zitten we dan.
Ja, nu klinkt het net alsof het moet, maar...
Nee, het is hartstikke leuk. Het is het hoogtepunt van de week altijd voor mij. Maar het is toch, als je vier agenda's hebt, het is niet altijd even makkelijk.
Nee, dat is waar. Nou ja, we gaan er helemaal voor. We gaan naar Monaco toe. Dat wordt gegarandeerd een crash in Q3. Joost?
Ja.
Zo gaat het de afgelopen jaar ook.
Nee, die kun je gewoon wel optekenen inderdaad, ja. Ja. En er is niet iets in de regels veranderd waardoor we daar anders mee om kunnen gaan dan eerdere jaren.
Zal Verstappen, die nu twee keer een beetje genaaid is door Leclerc en Perez, zal hij nu zelf een keertje denken, nou weet je, ik sta bij die eerste run in Q3 op pole position, zoek het allemaal maar uit?
Nee, ik denk niet dat in zijn systeem zit.
Nee, ik denk het wel.
Ja, ik stiekem ook een beetje. Ja, maar...
Nee, ik denk het niet. Want ik zal uitleggen waarom niet. Verstappen die redeneert, denk ik. Kijk, die daad van Perez, daarvan gaan we een beetje vanuit dat bewust was. Leclerc het jaar eerder, daar ga ik niet vanuit dat het bewust was. Maar allebei is het een daad van wanhoop. In de vorm van, ik moet ervoor staan. En voor Verstappen is inhalen net zo moeilijk in Monaco als de rest. Maar ja, hij hoeft dat niet te doen, denk ik. En kijk, voor Leclerc dit jaar is het waarschijnlijk de enige kans dat Ferrari een race kan winnen, denk ik. Of zoals het er nu voor staat. Perez heeft al twee keer gewonnen, die hoeft dat ook niet te doen. Ik denk dat Verstappen hoeft dat niet te doen. Dat komt niet langs in zijn hoofd om dat te doen.
Nou.
Die wil, maar nee, maar waar baseer je dat op, dat hij dat dan wel zou doen?
Nou, ik weet het niet. In Brazilië zagen we dat hij het in ieder geval nog niet vergeten was, een half jaar later.
Dus nee, als dat zegt juist misschien meer dat hij dat zelf nooit zou doen, zoiets.
Oké, ja, zou kunnen. Aan de andere kant, het was natuurlijk niet in het verleden vaker gezien ook, hè, met Schumacher.
Ja,
Rosberg terug gaan.
Ja, maar dat Rosberg is allemaal niet Verstappen.
Nee, ja, ik weet het niet. Ik denk dat hem wel heel veel aan gelegen is, dat als hij ergens pol wil pakken, is het wel hier.
Ja, maar dat wil hij gewoon doen met de snelste tijd.
Dat lijkt me het belangrijkste. Je moet wel nog in die positie zitten natuurlijk. Ja. Dus, en twee keer kon hij geen pol pakken, omdat hij na die eerste runs niet de snelste tijd had geklokt in Q3.
Nou, ja, die nuance blijft er natuurlijk wel, hè? Want hij stond gewoon vierde toen, na die eerste run.
Nee, dat klopt.
Vorig jaar.
Nee, maar je kan... Ja, en als je dusdanig boos bent op een teamgenoot die dat dan gedaan zou hebben, dan kan je het eigenlijk niet maken om het jaar erop zelf ook te doen. Dan sla je wel een enorme modderfiguur natuurlijk. Nee. En nogmaals, heeft hij niet nodig.
Maar het hoeft toch ook niet bewust te zijn? Je kan toch ook gewoon... Ja.
Nee, dat is wat anders.
Want nee, maar dat bedoelen we niet.
Nee, maar gewoon of dat je gewoon de hele wereld voor de gek houdt. Stel, je doet het en je zegt, je ontkent het gewoon en terwijl iedereen beter weet.
Ja. Hij heeft het niet nodig.
Nee, misschien geloof ik het ook niet.
Nee. Het is wel een beetje een relletje.
Ja, maar jij wil gewoon graag dat het gebeurt. Ja, dat is vaak de redenering achter.
Kijk, we moeten het
betoog is vaak dat hij wil dat het gebeurt.
Kijk, als het inderdaad gewoon weer droog blijft, dan gaan we gewoon weer een saaie zondag tegemoet. Want zo is het wel gewoon. Monaco is altijd fantastisch.
Ja, vorig jaar was echt leuk. Ja. Daar waren Joost en ik zelf bij. Dat was wel die spanning dat we in de lucht gingen kijken. En...
Ja, daar moet je het van hebben. Maar als het gewoon droog blijft en er is geen kans op regen, dan gaan we gewoon weer een optocht tegemoet.
Nou, denk even aan dit scenario. Welke auto is relatief goed op zaterdag? De Ferrari. Oh. Wie is er goed in kwalificeren? Leclerc. Wie crasht er wel eens? Leclerc, oké. Okay. Maar het scenario dat hij op pole staat is best reëel. Ja, okay. Dat zie ik best wel gebeuren.
Ja?
Hij heeft het al 2 keer eerder gedaan.
Ik denk dat een andere auto dan eerder voor pole gaat.
Ja, de Aston Martin.
Ja,
ja, dat is een dark green horse in dit geval.
Ja, maar die had ik dan in Baku ook wel iets sterker verwacht. Dat was weer
maar daar heb je dat hele lange rechtstuk. Ja, ze hadden mokerveel drag. Hadden ze dus. Ik denk dat het echt wel een leuk weekend wordt eigenlijk wat dat betreft. Natuurlijk, die race is altijd een beetje een saaie. Maar als niet de snelste auto vooraan rijdt, dan kan het alle kanten op. En ik denk dat dat gaat gebeuren. Ja, ik denk namelijk dat het nadeel van de Red Bull... Ze zijn nog steeds snel daar, begrijp ik niet verkeerd. Maar dat dat nog zwaarder weegt in Monaco. En
maar zou het Verstappen dan, of Red Bull wel de snelheid hebben om in de race dan in te halen? Want...
Ja, ik denk het wel. Want als dat bandenvoordeel wat ze hebben uiteindelijk mee gaat spelen... wat in de kwalificatie natuurlijk niet zo is... Ja, dan kunnen ze evengoed wel heel snel...
Maar wel met een undercut dan?
Iets. Ja, bijvoorbeeld.
Ja. Nou, dus daar moeten we dan maar... op hopen.
We moeten ook niet naar het scenario toe dat het altijd maar afhankelijk is van regen of het leuk wordt natuurlijk. Want vaak
dat is wel vaak met Monaco. Ik heb het ieder jaar heb ik er toch ontzettend veel zin in Monaco.
Ja, maar dit hoort er wel toch bij.
Ja, ik vind Monaco geweldig. Maar vooral ook, we gaan sowieso zaterdag de leukste kwalificatie van het jaar krijgen. Dat is bijna altijd zo in Monaco. En het blijft gewoon krankzinnig om die auto's daar door die straten te zien rijden. Als Monaco niet was geweest, was het te lang van de kalender gehaald. Vanwege allerlei veiligheidsredenen. Omdat het eigenlijk bezopen is hoe dat gaat daar. Door die smalle straatjes. En met die razendsnelle auto's. Hm. Dus ik vind het schitterend om te zien. Ik ben er ook 1 keertje zelf geweest. Nou, jullie hebben het vorig jaar gezien. Als je echt langs de baan staat. Hoe ontiegelijk hard dat gaat. En dat geluid wat weer kaatst door die flatgebouwen. Gewoon hoe dat eruit ziet allemaal. Het lijkt wel een film waar je dan in terecht komt. Als Formule 1 liefhebber. Ik kan echt iedereen aanraden. Ga daar een keer heen. Trek een keer...
De portemonnee.
Ja, nee, maar dat is het waard.
Ja.
Want voordat ik daar geweest was, had ik ook zoiets van... Ja, Monaco mag eigenlijk misschien wel weg van de kalender. Ook al hoort het er wel bij.
Ja.
Maar toen ik daar was geweest en ik zag echt van dichtbij... hoe hard het dan door die straatjes gaat. Ja, no way dat Monaco ooit mag verdwijnen.
Ik heb een vraag van Wouter Buikema. Op YouTube heeft de Formule 1 de race van 2008 erop gezet. Even eerlijk zeggen dat ik niet helemaal weet wat daar allemaal in gebeurde. Maar hij was in ieder geval heel enthousiast. Kleine auto's met veel chaos.
Ja.
Wouter vraagt dan ook, is Monaco nog wel een leuke race met de huidige Formule 1-auto's?
Dat is heel simpel. De auto's zijn een stuk groter geworden.
En breder.
En als je ze gewoon naast elkaar zet, die auto's van toen en nu, dat verschil is echt ongelooflijk.
Ja.
Wat dat betreft zijn deze auto's gewoon minder geschikt voor dit circuit. Dat is zeker zo. Voorheen zag je nog wel regelmatig inhaalacties. Toen was het ook al riskant hoor. En het ligt niet alleen aan de breedte, het ligt ook aan... omdat je het moment tussen accelereren en, dat is een tongbreker, is dat er?
Ja.
Tractie en afremmen is zo kort dat je zo weinig tijd hebt om hem ergens naast te zetten. Dat is het ook vooral. Het is niet alleen de ruimte. Maar deze auto's maken het nog moeilijker om in te halen, dat klopt, ja.
Ja, nu zijn er best wel wat ook YouTubers, ik kijk daar zelf graag naar, die dan alternatieve routes verzinnen.
Ja.
Zou dat nog iets... Want je kan bijvoorbeeld voor de tunnel, heb je nog een rotonde iets verderop. Dus normaal draai je dan het hoekje om, maar dan je kan nog een stukje terug.
Ja.
Moet Monaco daar niet wat meer naar kijken?
Ja. Het zou kunnen. Ik heb die ook wel eens voorbij zien komen, die alternatieve layout. Vooral die ene die jij bedoelt.
Ja.
En dat het idee is eigenlijk dat je de route door de tunnel langer maakt. De aanloop naar
de
tunnel.
De aanloop, ja.
Ja, maar dan wordt de uitremfase wel weer gevaarlijker, want dan zijn de snelheden veel hoger. Dus dan moet je daar misschien ook weer wat aan doen.
We hebben wel eens wat klappers daar gezien.
Ja, nu zo. Al. Maar ja. als dat rechtstuk voor de tunnel nog eens 300-400 meter langer wordt, ik noem maar wat hoor. Maar dan worden de snelheden heel hoog en dan krijg je daar wel echt een enorm gevaarlijk uitrempunt.
Of überhaupt door die tunnel. Want het is best wel een flinke knik.
Ja, ik denk met huidige downforce kan je er wel gewoon vol een bak. Hoe harder je rijdt, hoe meer downforce je in principe hebt. Dus dat kan je er wel volgen als reden. Maar daarna wordt het wordt steeds gevaarlijker. En ik denk dat eigenlijk niet kan. Dus in dat opzicht.
Ja, ik denk altijd, het is een haven. Je kan toch ook wel een stukje erbij bouwen?
Ja, dat doen ze regelmatig.
Je kan toch ook een hairpin maken, dat je hem gewoon heel langzaam maakt?
Ja, maar je gaat er niet opeens een Jedi van maken of zo. Nee. Dat zeg je ook niet, dat weet ik. Maar het is niet zo dat je nou alle kanten op kan of zo. En...
Maar het is, jullie zijn er ook geweest. Het is zo, je hebt totaal geen ruimte ook eigenlijk daar.
Nee.
Ook met mensen die er naartoe komen. En toen ik er was, toen zaten we op een boot. En toen moest ik al op een haventje helemaal eromheen. Ja, dat was...
Meneertje zat op een boot.
Jetset leven, ongelooflijk.
Ja.
Maar er is gewoon niet zoveel mogelijk. En volgens mij, al die opties hebben ze al een keer bekeken. En ze willen er gewoon niet aan. Nee. Het ziet er nog bijna hetzelfde uit als 70 jaar geleden toen ze hier voor het eerst waren.
Nee, want dat is natuurlijk wel zo. Dat je, wij vinden nu, en dat zegt Patrick net ook wel terecht, van het is Monaco en daarom accepteren we dat het vrij gevaarlijk is. Maar ik denk momenteel dat er veel gevaarlijkere circuits op de kalender staan dan Monaco, omdat die snelheden gewoon veel hoger liggen. Dan heb ik het over Baku en Jeddah vooral. Dat zijn gevaarlijkere circuits, denk ik.
Nou, ik heb op aanraden van jullie de 24 uur van de Nürburgring gekeken.
Dat is ook niet zonder risico.
Zo, als je daar de lucht in vliegt, dan ben je gewoon klaar.
Ja, dat is het echte werk.
En ook mooi, als er een auto wordt weggesleept, dan rijdt die truck gewoon over het parcours.
Ja,
maakt het allemaal niet uit.
Dat is oldschool. Ja. Maar dus ja, Monaco kan je wel sneller maken, maar dan wordt het ook weer veel gevaarlijker. Ja, gewoon accepteren zoals het nu is, denk ik.
Wil je hem houden, Moeke?
Zeker weten. En gewoon de zaterdag in Monaco, dat vind ik de mooiste dag. En van de mooiste Formule 1 dagen van het jaar.
We gaan zo meteen eens even hebben over een krankzinnig gerucht van Lewis Hamilton naar een bepaald team.
Ja.
Met een soort rode kleur. Ja, dat staat wel Alfa Romeo. Nee, dat gaat je. Ja. We hebben het zo meteen nog even over Aston Martin. Die gaan we nieuwe motoren rijden. Maar ja, eerst even. Wie is nou de grote favoriet, Moeke? Want we zeiden het net al, Red Bull zal altijd de grote favoriet zijn. Maar we weten van Aston Martin dat hij lekker kan draaien en keren. En Alonso Pol en Alonso als winnaar, dat willen we eigenlijk allemaal.
Nou ja, we weten ook altijd als je naar Monaco gaat, dat is een totaal ander circuit dan op de rest van de kalender. Hè. Het is ook niet voor niets dat met die updates, dat ze die liever hier niet willen introduceren.
Ja.
Alle andere teams dan Red Bull hebben deze met, althans de teams die daar vlak achter staan, die hebben deze met rood omcirkeld Monaco. Dat kan haast niet anders. Ferrari, daarvan weten we dat die ook goed gaan op stratencircuits. In Baku ging dat hartstikke hard met Leclerc. Ik denk dat hij, als je iemand moet aanwijzen, voor mij is hij de favoriet naar de Red Bulls om toch die pole te pakken. Nou, Aston Martin hebben we gezien die goed gaat. Alonso, ja, ik denk nogmaals, die zaterdag wordt waanzinnig. En ja, ook als je het vanuit Verstappen's perspectief kijkt, als je weet van nou, dit is een circuit waar we niet veruit het snelste gaan zijn, misschien wel het snelste, maar nu misschien niet veruit het snelste. Is het ook misschien niet een keertje erg om als tweede, om als derde te finishen?
De naam van Sergio Perez valt veel te laat. Kom op. Koning van de stratencircuits. We kunnen er gewoon niet meer omheen.
Nee, maar Checo is toch, die is zo ongelooflijk hard op zijn nummer gezet.
Ja. Oké, maar het is weer
een stratencircuit.
Op een stratencircuit.
Ja.
Ja.
Ja, nee, maar nog moeten we weer dat hele rijtje afgaan dat die race op stratencircuits heeft gewonnen. Ja. En dat er eigenlijk altijd wel weer omstandigheden waren.
Nee, maar dan komen er weer omstandigheden. Als het één keer is, dan is het toeval. Is het twee keer, of wat zei Peter R. de Vries ooit?
Dat is het patroon, hè?
Ja, dan wordt het een patroon. Ja. Bij drie keer is het... fijn. Ja. Het gebeurt gewoon te vaak.
Ja, maar er zijn nog steeds elke keer aanwijsbare redenen. En dat is misschien heel flauw, maar het is wel zo. Dus als hij dat nu dit weekend afgetekend zonder dat er iets met wie dan ook aan de hand is pole pakt en de race wint, dan rekent hij, dan is hij voorgoed, dan is het zo. Maar dat moet er gebeuren, want elke keer ik ga ze niet weer allemaal af, want dat vind ik flauw. Maar
nee.
Ja,
oké. Okay, nou dan
hij gaat wel weer goed zijn dit weekend, want hij is relatief goed op straatcircuits.
En hij heeft een goede auto.
Oké.
Okay. Nou, dan gaan we eens kijken naar Charles Leclerc, want dat is natuurlijk zijn thuisrace. En maar ik heb zijn rijtje er even bij gepakt. Eigenlijk al vanaf de Formule 2, waarin Charles Leclerc altijd pech heeft in Monaco.
Ja.
Het is eigenlijk een zekerheidje dat hij niet... Je moet hem niet in je GP-spel gaan doen.
Als je het hebt over een patroon, dan is het wel een patroon, ja. Maar ook, dat is elke keer weer een andere reden. Ja, het is echt ongelooflijk. Maar,
moet ik een klein beetje opsommen?
Ja, doe maar.
Ja. Voor idee. 2017 maakte hij zijn debuut in de Formule 2.
Maak er een quizje van. Ik weet ze allemaal wel.
Oh, oké. Okay. 2017. Eerder de sprintrace in de Formule 2, was dat?
Ja. Toen had hij... lag hij gewoon aan de leiding, twee keer de safety car. En toen had hij een probleem met de wielophanging, waardoor die uiteindelijk... die safety car kwam al heel erg ongunstig voor hem uit.
Ja.
En toen kreeg hij technische problemen, dus toen won hij niet.
Okay. Nee. Daarna in de hoofdrace?
Die weet ik niet.
Elektrische problemen.
Problemen. Ja. Ja.
Toen 2018 eindelijk reed hij de Formule 1, toen deden ze remmen het niet meer.
Remprobleem, toen reed hij achterop bij Brandon Hartley.
In bocht 1?
Uitkomen tunnel.
Oh, tuurlijk. Aan de zijkant, ja. Toen had je 2019.
Toen viel hij heel dom weg in de kwalificatie, omdat zij niet naar buiten gingen, de rest wel. Dus toen startte hij ergens in de top, buiten de top 10. En toen had hij een lekke band in de eerste ronde. En toen reed hij zijn hele auto aan gort. En
zeker.
Viel hij uit. Ja.
Oh ja.
Best netjes hoor, dit van Joost.
Ja. 2020 was er niet.
2020 was natuurlijk 2021.
Crash in de kwalificatie, aandrijf was kapot. Geen start.
Vanaf pole position, toch?
Ja. Ja, had pole. Maar,
ja, had pole. Ja. Dat was toen die hele verrassende pole. De Ferrari er niks van bakte. En toen in één keer in Monaco stonden ze daar.
Ja.
Nou, en vorig jaar natuurlijk. Dat weten we allemaal nog. Reed aan de leiding. Comfortabel.
Ja.
En toen foute pitstop.
Ja, dat. En die wordt elke keer vergeten. Maar ga de onboards maar nog eens terugkijken.
Slechte in de outlap.
Ja, dat. Twee Williams die elke keer in de weg reden. Ja. Dus dat ja. Dan de strategie was matig, maar dat nekte ze net.
Dus, ja. Ja. Dus oftewel, Charles Leclerc heeft nog, ik wilde zeggen, geen enkel punt gepakt. Vorig jaar natuurlijk wel, maar die heeft het gewoon niet zo goed gedaan. Ja, hij zal iets te bewijzen hebben.
Zeker.
Wat een cliché is dit, zeg.
Ja, en we hebben natuurlijk heel veel Formule 1-coureurs die in Monaco wonen. Maar hij is natuurlijk de enige echte Monegasque, hè, die daar vandaan komt. Nou weet ik niet in hoeverre Monegasken zich nou heel erg veel anders voelen dan Fransen. Daar wil ik me ook niet echt in gaan begeven. Maar het lijkt me logisch dat hij erop is gebrand. En wat we al hebben gezegd, het is misschien ook wel zijn enige kans dit jaar om gewoon een race te winnen.
Ja, of er moet een mirakel met de ontwikkeling bij Ferrari ontstaan. Maar er zitten in principe gewoon 4, soms 5, 6 auto's voor hem. De Mercedes op een goede dag. De Aston Martin, nou ja, oké, 1 Aston Martin dan van Alonso. En de 2 Red Bulls, ja. En dan moet je wel heel veel geluk hebben, willen die allemaal iets hebben. En dit is waarschijnlijk... Het mooie is natuurlijk dat je hoeft hier in principe, maar dat ging vorig jaar dus ook al niet goed, maar in principe alleen een pole te staan en dan kan je de race gewoon winnen. Het zou natuurlijk nog beter zijn als Sainz daar ook in mee kan, maar dat zie ik op de een of andere manier niet gebeuren. Sainz is gewoon, die heeft niet die rauwe snelheid die Perez, of die Leclerc wel heeft en dat je hier nodig hebt.
Ja, het wordt gewoon een moeilijk verhaal voor de Ferrari's. En ik denk ook met name omdat Lance Stroll en Fernando Alonso met z'n tweeën echt wel eens hoog kunnen gaan gooien. Hoe realistisch is een pole position?
Ja, kijk, het enige wat Ferrari wel heeft en wat Aston Martin minder heeft. Die Aston Martin is goed in langzame bochten, dat is gewoon zo. Dat hebben we aan het begin van het seizoen al gezegd. Toen hebben we ook naar Monaco gewezen, volgens mij.
Zeker.
Alleen die Ferrari heeft natuurlijk wel dat die banden heel snel op temperatuur zijn in de kwalificatie. Hè, dat je over 1 ronde temperatuur hebt. Dat is wel een voordeel hier wat Aston Martin duidelijk minder heeft. Dat is toch meer een op de race geënte auto uiteindelijk. Bewust. Ferrari is een onbewust niet op de race geënte auto. Maar dat heeft elk nadeel op zijn voordeel. Zijn groot voetballer ooit. En pluk je de vruchten van hem de zaterdag meestal. Ja,
mooie uitspraak van Ruud Gullit inderdaad.
Ja, Ruud Gullit die wist altijd wel te maken. Hoor, die uitspraak.
Het kan tegelijkertijd ook weer zomaar anders zijn. Ik weet nog dat ook in het Mercedes tijdperk. Dat we dan allemaal, dan wisten we al van een van de Mercedes wordt kampioen. Waarschijnlijk Hamilton. En dan gingen we naar Monaco toe en dan was dat altijd, hier gaat het dan, vooral voor Verstappen, hè, dan keken we naar, hier gaat het dan gebeuren.
Ja.
En dan hebben we 1 of 2 trainingen gehad en dan wisten we alweer van
nee, natuurlijk, dat worden. Is ook zo. Het is,
het is allemaal relatief, want ik denk toch ook dat Verstappen ook naar dit weekend gewoon als favoriet gaat.
Ja,
maar dat is nu elk weekend zo. Dat gaat het hele seizoen niet meer anders zijn.
Als je gewoon even, dat is zo, maar er is een goede onderbouwing. Leclerc stond hier de laatste 2 keer op pole met niet de snelste auto per se. Wel, vorig jaar kwam dat aardig in de buurt. Maar in 2021 had hij helemaal niet de snelste auto. Hij stond dit jaar ook in Baku natuurlijk op pole. Wat toch vergelijkbaar is op een bepaalde manier. Dus ja.
2 keer zelfs toch?
Ja. Dus ja, dat is wel onderbouwing voor waarop dat kan. Pole pakken. Ja. Dan moet hij nog winnen. Dat is vraag 2.
Maar in Monaco is dat wel een beetje hetzelfde als winnen. Zo goed als. Als je een goede pitstop hebt.
Maar aan Leclerc of dat zo is.
maar
in principe klopt dat. Als er geen Williams in de weg rijden en ze niet een dubbele pitstop verkeerd uitvoeren. Ja. En het niet gaat regenen. Denk dat ook nog wel belangrijk is. Dan kan je van Pogon winnen als Leclerc zijn.
Ja, daarom is die zaterdag zo leuk. Dat is echt iets om in de gaten te houden. Is er nou nog een andere auto? Als we een beetje het middenveld kijken. Waarvan wij denken. Die gaat het in 1 keer in Monaco heel goed doen. Die doet een Ferrari'tje zoals in 2021.
Vind ik lastig.
Een Haas, een Alfa. Zullen we Alfa Tauri hebben?
Nou, dat weet ik niet.
Maar die hebben die ook niet.
Nee. Ik weet eigenlijk nog steeds niet waar nou de sterke kanten van die auto liggen.
Ik krijg ook geen idee.
Of wie ze wel heeft eigenlijk.
Dat kunnen we wel even doortrekken. Voor Nick is het natuurlijk wel een do-or-die weekend.
Ah, lekker in Monaco.
Ja.
Maar niet eens.
Nou ja, gewoon, dat is voor hem wel echt heel erg zaak dat hij hem in ieder geval uit de muur houdt. En als het even kan ook nog wel Q2 haalt.
Ja.
Ja, maar volgens mij is dat hebben we wel vaker besproken. Als je dan niet wil crashen en je moet naar Monaco, dan heb je ook geen snelheid.
Nee, er zijn eigenlijk 3 opties voor hem. Positief opvallen, negatief opvallen of niet opvallen. Positief opvallen zou perfect zijn. Niet opvallen is op dit moment prima. Ja. Maar hij moet vooral niet negatief opvallen. Ja. Dat is het eigenlijk. En hij moet dus zeggen, hou maar de muur en rij niet in de weg. Dat is het eigenlijk.
Ja. Of rij wel in de weg als je lekker hoog bent gekwalificeerd.
Ja, dan wel. Maak hem breed.
Dat deed Alonso vorig jaar, toch?
Wat was dat ook?
Ja, er is zo'n afbeelding dat Alonso die kwalificeerde veel te hoog. En die heeft toen, die creëerde een heel erg grote Alonso-trui.
Ja. Met Hamilton ook, die achter hem zat.
Ja. Ja. Ja, en niemand kwam hem voorbij, waardoor echt de top 5 of 6, of top 4 is het dan denk ik trouwens geweest, die reed al kilometers verop.
Ja.
En Alonso, die reed lekker rustig.
Ja. Was dat niet ook daardoor dat Perez die undercut kon maken? Met
ja, zoiets. Dat was wel een beetje de situatie. Ja.
Dus zie je, weer geluk, omstandigheden. Oh. Ja, heel flauw. Krijg ik heel Mexico achter me aan als aardsvijand.
Je moet er nog één, toch?
Ja, denk het wel. Ja.
Nou, dit jaar nog één?
Denk het wel, ja. Noera Penal, dat hebben we natuurlijk al. En nu dit gepraat over Perez.
Ja. Over Niek is het Imola was zo'n lekker baantje geweest. Kans op crashen is daar veel minder. Hij kent het goed. Om de hoek, thuisbaantje.
Ik denk trouwens, als ik naar Mexico ga nu, dat ik dan een Robert shirt aantrek met een Max Verstappen petje.
Ja, dan overleef jij het niet.
Nee. Nee, ga verder, sorry. Wat wil je zeggen?
Ik had gewoon een inhoudelijke journalistieke vraag.
Ja, nee, dat is ook zo. Het waren ideale, maar over passen vragen in het waren ideale omstandigheden voor hem geweest. Tegelijkertijd, stel het gaat wel goed en je hebt dan een keer een gek weekend. We hebben een gekke race zondag met uitvallers veel en hij weet zich er doorheen te wurmen.
Ja.
Kan dat ook meteen?
Ja, kickstart.
Een kickstart zijn. En dan is ook gewoon wel die hele seizoenstart vergeten, hè?
Ja, want de vraag is nu een beetje... Kijk, er zijn geruchten, een beetje onzin geruchten... dat Ricciardo zat de aas op het stoeltje.
Ja, dat is niet zo.
Want die ging alleen maar een stoeltje passen, toch?
Ja, omdat hij gewoon derde coureur is. En als hij dan op locatie is, dan is hij dat ook voor AlphaTauri.
Ja. Ja. Dus dat is gewoon logisch en te verklaren.
Ja, ja.
Maar is het nou een beetje een hetsen van de media? Kijk, wij zijn ook de media.
Nee, maar
hoe zit dat nou?
Ik zal je precies uitleggen hoe dat zit.
Oké, ik ga er even
hoe lang, wanneer was Miami? Hoe lang ben je al terug?
De 3 weken.
3 weken. Je hebt natuurlijk gewoon best wel veel... kijk, wij zijn als nu.nl, wij coveren allerlei dingen. Dus als er een dag geen Formule 1 nieuws is, dan raken we niet in paniek. Weet je, zo is dat bij ons een beetje, toch?
Ja,
dan schrijven we gewoon niks. Maar er zijn ook heel veel sites, die moeten de hele dag maar blijven vullen en vullen. En dan komt er op een gegeven moment ergens een gerucht. Dat wordt door al die sites overgenomen over een uitspraak die Marco heeft gedaan. Die bleek hij uiteindelijk wel te hebben gedaan trouwens. Dus dat wel. Via een Duits medium, geloof ik. Maar dan gaat dat door. En dan krijgen we daarna nog 25 beschouwingsberichten per site. Met, kan het zo zijn dat Nick de Vries, verdient Nick de Vries een trap na? Weet je wel. En dan is er weer geen Grand Prix nu dit weekend. Dus dan komt er nog weer een golf overheen. En daardoor, dus ga maar googlen hoeveel sites er wel niet bericht hebben geschreven over Nick de Vries de afgelopen weken, zonder dat het echt concreet werd. Weet je wel, allemaal beschouwing, allemaal, en dat moet ik zeggen, we hebben dat uiteindelijk zelf ook gedaan, maar ook geprobeerd om het een beetje te nuanceren over dat hij nou echt op de schopstoel zit. En hoe, als je gewoon al die races van hem langs gaat, dan is het echt niet zo beroerd als dat men het nu doet overkomen of zo.
Yuki, die werd in Miami, heb ik niet opgeschreven, maar Yuki werd in Miami bijvoorbeeld gevraagd van hoe kijk je er nou tegenaan, hè, als teamgenoot van Nick? Hij zegt, ik was zelf nog veel slechter toen ik
dat klopt ook. Die maakt ook de ene fout naar de andere. Ja. Kijk, en ze hadden natuurlijk een ander verwachtingspatroon van de Vries, omdat hij ervaren was met lange afstandsraces, Formule 2, Formule 1, noem het allemaal maar op. Dus daar verwachten ze dan misschien van dat hij geen fouten maakt, maar die maakt hij wel. Maar die hebben de Alonso's en de Hamilton's en de Verstappen's van deze wereld ook allemaal gemaakt. En maar alleen als je op een gegeven moment in een negatieve spiraal zit. En als ik dat dan ook nog even mag benoemen, een negatieve spiraal. Als ik gewoon kijk hoe er wordt gereageerd op Nick de Vries, op berichten alleen al bij ons of op Twitter. Ja, hij heeft gewoon een reputatieprobleem of zo, denk ik. Mensen
maar ook onder Nederlanders.
Ja, vooral onder Nederlanders. Ja. Dat vind ik zo raar. Wat heeft die jongen nou misdaan? Uiteindelijk.
Hartstikke leuke gozer.
Ja, ik vind Nick hartstikke aardig. Heeft hij dan een uitstraling die mensen niet aanstaat of zo? Wat is dat voor gedoe?
Het valt me ook in. Ook inderdaad, op Nu Jij, dat is onze reactieplatform.
Ja, allemaal negatief. En ook van de week over dat Tsunoda, nou hadden we dan al benoemd, weet je. Dat zei ik al dat ik dat heel flauw vond, dat Tsunoda dan, die woont hier voor Enza, die staat daar op te rijmen. Waar is Nick de Vries dan? Weet je, waar zijn die andere coureurs? Ja, die wonen net zo goed in Monaco als hij. Wat is dat voor... Het is allemaal zo negatief. En dan denk ik, heb het idee dat er een deel is van... die bijna willen dat die faalt of zo. Alsof ze denken van, we hebben aan één Nederlander wel genoeg en die is heel goed. Ja, de kans dat je 2 Nederlanders van dat niveau gaat hebben... is gewoon, dat is niet reëel.
Ja, het is altijd goed om kritisch te zijn. Wij zijn kritisch over hoe hij de sport inhoudelijk beoefent.
Ja.
En dat gaat gewoon niet goed. En dat mag je volgens mij best wel benoemen.
Ja, zeker. Dat moet beter. En dat zeggen we er steeds bij. Dat vindt hij zelf ook.
Dus maar wat wij denk ik vooral bedoelen is... het is zo op de persoon af. Op de persoon de Vries.
Ja, maar alsof het hem niet gegund wordt of zo. Dan denk ik, wat heeft hij nou in godsnaam misdaan, die jongen? De vriend toch gewoon, hij heeft een mooie palmares. We horen het hoop in. Laatst nog zeggen, Nick de Vries is echt heel erg goed. Dat weet ik zeker.
En hij weet dat echt.
En hoop in kan dat weten. Dan verdient die jongen toch gewoon een kans. En geef hem dan die kans. En niet na 5 races al helemaal afbranden.
Wel ook weer typisch Nederlands, vind ik ook. van. Dat ja. Was het een beetje nog, als je op de grond ligt, al een beetje doortrappen. En
ik weet niet, maar
die mensen staan ook weer, die stonden ook in Monza te juichen toen hij opeens. Toen was hij natuurlijk de nieuwe topcoureur.
Aan de ene kant is dat wel, maar het is ook typisch Nederlands om te zeggen dat het typisch Nederlands is. Want dat is ook typisch Duits of typisch Engels. Ja, die kunnen dat niet. Ook wel heel erg hoor. Dat...
Nou, wat je nu zegt, vind ik echt typisch Nederlands.
Dit wordt echt een hele diepe discussie. Ik vind het echt een beetje. Ja, wat heeft die jongen nou misdaan of zo?
Ja, ik vind het schandalig.
Ja,
ik vind als je hem ziet en gewoon. Als je ook in Miami bijvoorbeeld, kan je gewoon nog even naar hem toe lopen. Je maakt een praatje met hem en hij is hartstikke...
Dat is hartstikke aardige gozer.
En dat, echt niet, dat doet echt niet iedere coureur ook. Dus, nee. Het is,
dus mensen, als je kritisch bent, wil je pakken,
dat mag, maar niet,
pak hem aan op de sport.
Op zijn prestaties, maar niet op... Want dat mag en er is wat op aan te merken. En nogmaals, dat is hij zelf de eerste om dat te zeggen.
Ja.
Weet je wel, dus het is niet zo dat hij fouten niet erkent of zo, of dat soort dingen. Nee. Of dat hij die dingen... recht probeert te lullen die krom zijn. Dat doet hij allemaal niet. Hij is heel realistisch in zijn beoordeling van zichzelf. En dus ja, wat doet die jongen nou verkeerd? Ik snap dat gewoon niet.
Maar hoe is dit dan bij Lance Stroll?
Ja, maar die heeft natuurlijk op een andere manier een reputatieprobleem.
Ja, oké. Okay. Nee, ik zat even te denken, want die pakken we wel aan op zijn persoon. Maar dat...
Nee, maar dat is ook niet echt, toch? Meestal, van gezegd dat ze interviews niet altijd even...
enerverend zijn.
Ja, maar dat is wel echt zo. Hij is wel gewoon zo'n droge gozer, ook niet leuk... Daar kan je toch geen fan van zijn? Nog los van dat hij een rijke vader heeft en zo, dat soort dingen.
Ja, ik kan dat me eigenlijk ook niet echt voorstellen. Ook, ja, je wil toch een beetje characters hebben en zo. En dat is Lance Stroll niet bepaald.
Ja.
Alhoewel ik niet uitsluit dat hij toch wereldkampioen wordt. Want ik weet niet of we het ook nog over Aston Martin en die hele deal gaan hebben.
Daar gaan we het over hebben, ja. Ik wil eerder even zeggen, we hebben natuurlijk allemaal de virtuele race gekeken.
Nee.
Oh, niet?
Geen seconde van gezien.
Oh. Ik wil zeggen, als je het hebt over leuke personen, Lando Norris, die dan een valse start maakt en uiteindelijk Verstappen bijna van de baan rijdt. Dat is echt genieten, dat is content.
Heb ik allemaal gemist.
Heb je al niet naar gekeken?
Computerspelletje, man.
Ja, wat ook niet helemaal realistisch klinkt, net als een computerspelletje, is dat Lewis Hamilton volgend jaar of in 2025 in een rode overall gaat rijden. Er gaan geruchten, La Gazzetta dello Sport, zeer die grote krant in Italië.
Ja, maar die baseert het ook alleen maar op de Daily Mail. Oh. De enige medium wat dit serieus gebracht heeft, is Daily Mail. Tot zover je de Daily Mail serieus wil nemen.
En dat is niet serieus te nemen.
Nou, meestal niet. Nee.
Maar nu.nl nemen we weinig van de Daily Mail over. Behalve voetbalgeruchten misschien.
Heel af en toe voor in een transferblog. Maar ik heb altijd idee met voetbalgeruchten ook dat ze bij de Daily Mail twee van die grote... Hoe noem je dat ook weer? Van die raden met voor een loterij. Een rat gewoon.
Ja, gewoon
een rat van Fortuin.
Ja.
Met één allemaal spelersnamen en andere allemaal clubs. En die draaien ze dan allebei. En dan linken ze twee spelers aan een club. Ja. En dan maken ze weer een bericht van. En dat is gewoon...
En eens kijken hoe laat het is en dat is dan de transfersom.
Precies. Ja. En dat is gewoon het tabloid puur zang natuurlijk, Daily Mail. En ze lopen wel altijd met iemand in de paddock rond en zo. En als zij een interview hebben met iemand, dan spreken ze hem ook wel echt. Dat is wel zo. Maar...
Ja.
Kijk, en dat zei Toto Wolff had wel ergens gereageerd. Dus ik weet ook niet of dat klopt, want... Maar goed, die zei ook van, ja, dit is geruchten komen altijd naar buiten als we met Hamilton een contractbespreking zijn.
Oké, maar kijk, waarom ik er nu even op aansla, is omdat het redelijk realistisch is. Dan moet ik vooral even naar Moeke kijken, de romanticus van ons.
Ja, Moeke wil graag dat dit gaat gebeuren, dat moet je niet vergeten.
Joost, ik ga jou de komende 3 minuten geen vraag stellen. want het is leuk, even fantaseren. Kan het Hamilton naar Ferrari?
Het kan. Kijk,
zo. Wauw, we hebben een kop.
Wat een inzicht. Maar hier ben ik het mee. Het kan wel. Kan.
Ja. Ja. Nou, als we het een beetje op een rijtje gaan zetten. Kijk, Hamilton, hij heeft natuurlijk een aflopend contract.
Wanneer?
Dit jaar.
Oh, dit jaar al,
Echt waar?
Ja, zijn contract loopt af.
Ook nog volgend jaar. Oké, okay.
Zijn contract loopt af.
Dus Leclerc loopt volgend jaar af. En Sainz.
Oh. Dus er moet wel wat gaan gebeuren.
Ja.
Dan ga je kijken. Wat zijn de opties van Hamilton? Nou, hij kan verlengen bij Mercedes. Wil je dat? Mercedes heeft natuurlijk de afgelopen 2 jaar een flutauto gebouwd om in kampioenstermen te spreken. Want hij wil kampioen worden. Dat gaat hem niet lukken in deze auto.
Nee.
Hij heeft naast zich een coureur zitten, George Russell, die misschien wel net zo snel is als hij of zelfs beter op het moment.
In potentie sowieso beter.
Gaat hij die verslaan als, gaat hij die verslaan als Mercedes wel weer die kampioensauto heeft gebouwd? Nou, dan ga je automatisch kijken waar zou Lewis Hamilton heen willen en heen kunnen eventueel. Nou, bij Red Bull wil die misschien wel heen, maar daar is geen plek. Dat gaat niet gebeuren. Ferrari komt dan automatisch op de proppen kijken. Ja, Aston Martin misschien nu tussendoor, maar dat toch niet voor de lange termijn. Dan ga je toch naar Ferrari kijken.
Ja, niet Alonso naast Hamilton?
Ja, het zou wel schitterend zijn, maar dat bruggetje, dat gaan we.
Nou, wel fantastisch.
Ja. Maar dan gaan we toch focussen ons even op Ferrari. Nou, is daar plek? In principe niet, maar Joost zegt het al, het contract van Leclerc loopt volgend jaar af. Wat wil Leclerc? Hè, Ferrari bij hetzelfde, die hebben ook geen kampioensauto gebouwd. Ferrari heeft Leclerc echt een paar keer teleurgesteld, ook met bepaalde keuzes in races.
Ja, strategieën, ja.
En dan denkt Hamilton, oh, dat wil ik ook.
Nou ja, is daar een constructie te maken? Want Mercedes moet ook gaan kijken naar een opvolger voor Hamilton. Die heeft ook niet het eeuwige leven.
Nee.
Wie wil Mercedes dan halen? Wat zijn de beste opties na Verstappen? Charles Leclerc.
Ja.
Nee, dat hebben we laatst al benoemd.
Nee, maar dan zou er wel weer een plekje vrij kunnen komen bij Mercedes. En dus zou je die link daar kunnen leggen. Ja, dit is puur, het is niet op feiten gebaseerd, maar het zou wel een theorie kunnen zijn hoe dit tot stand zou kunnen komen. En je kan makkelijk zeggen van ja, het gaat niet gebeuren, maar ik zie het ergens, zie ik het ook wel weer wel gebeuren.
Mag ik nu heel kort reageren?
Oké, één vraag.
Nee, in twee deelvragen. De ene vraag is, ik hou het heel kort beloofd. De ene vraag is, waarom zou Ferrari dit willen? Een 38 jaar, hij is bewezen kracht. En ik weet, Italië, daar houden ze heel erg van. Dat zie je ook vaak met voetballers, van ervaren. Juve, Ronaldo natuurlijk toen hij al best wel op leeftijd was.
Ja.
Juventus heb ik het over, voetbalclub, voor de mensen die dat niet volgen. Dus dat is een reden om het te doen. Maar in principe hebben ze gewoon een redelijk goed crushduo, wat wel wat foutjes maakt, maar oké.
Okay. Mag ik daar meteen op
in? Nee, wacht even. En dan wil ik naar deel 2, is waarom zou Hamilton het doen? Want hij zit nu bij een team wat inziet dat ze de fout in zijn gegaan. Bij Ferrari zitten ze nog niet in het proces, daar is het allemaal heel moeilijk. De enige die daar zegt, we zitten met fout met het concept, is Sainz. Dus uiteindelijk, de kans dat het snel beter gaat bij Mercedes is groter, denk ik, dan bij Ferrari. Wat is zijn enige doel, denk ik, nog de 8e wereldtitel? Of hij moet als persoon heel graag bij Ferrari willen rijden. Dat is dan de echte reden. Maar dat is toch
ook wat je wil? Toch? Je moet toch altijd even een keer zo'n rode auto onder je reet hebben
denk
gehad?
Ik wel. Hij heeft gewoon een straat Ferrari. Dus,
maar ik denk, nou, dat is goed genoeg. Ik denk toch ook als stel Hamilton zou het willen en Ferrari krijgt de mogelijkheid om Hamilton vast te leggen voor veel miljoenen.
Ja.
Dan doen ze dat toch ten alle tijden. Ook gewoon qua
marketing. Ja. Ja, maar ik denk dat ze het dan wel doen in ruil voor Sainz. En niet in ruil voor Leclerc. Dat zou ik tenminste doen.
Ja. Ja, maar Hamilton, naast Leclerc, dat zou ik niet doen als ik Hamilton was.
Ik zou het wel leuk vinden.
Ja, ik ook wel, maar ik zou Hamilton nooit zichzelf naast Verstappen of Leclerc zetten.
Ik weet niet hoe goed Leclerc is vergeleken met Hamilton. Kijk, Russell is ook lastig te zeggen, maar Russell zit gewoon op het niveau van Hamilton. En ik denk toch ook, moet je maar eens op gaan letten. Hamilton en Russell is ook niet echt een perfect coureursduo dat heel erg goed bevriend met elkaar is.
Ja, maar volgens mij valt het wel mee.
Nou,
ik zag laatst nog een video dat ze met de twee zonder de tafel tennissen. Volgens mij
gaat het om
de momentopname, weet ik. Ja. Maar op basis daarvan kan je net zo goed beoordelen.
Ik denk dat Russell echt ontzettend goed is. Nog veel beter dan wij misschien wel met z'n allen denken. Dat Hamilton dat ook weet. En dat hij misschien wel bij zichzelf denkt dat hij Leclerc kan verslaan. En Sainz helemaal natuurlijk.
Ja.
Onder
de streep denk ik eerlijk gezegd dat dit gewoon een beetje een dingetje is. Altijd rond een contractverlenging van Hamilton. En dat Hamilton gewoon gaat verlengen bij Mercedes. En dat het is.
Ik zou het wel, het zou geweldig zijn. Hm. En ik hoop ook dat het een beetje gaat. Het zou het seizoen wel leuker maken. Ja, maar geweldig silly season.
Even twee dingen. Je wil graag dat het gaat gebeuren, maar denk je ook dat het gaat gebeuren?
Ik denk dat we uiteindelijk toch weer teleurgesteld worden. Ook omdat Hamilton natuurlijk al Mercedes-icoon is.
We gaan eens kijken naar een van onze rubrieken. Nou, we spraken het in het begin al even. Het weerbericht. Want gaat het nou nog een beetje plensen of helemaal niet? We gaan het horen van onze enige echte Patrick Paulusma.
And how's the track?
Wet.
New winters or wet?
I think we should go to the garage.
Can you stay out on this condition?
Yes!
Race has been suspended.
It's a good decision.
De enorme regenval, zoals wij eigenlijk afgelopen weken al zagen, dat gaat allemaal niet meer vallen. Althans, is er al een beetje gevallen in Monaco. Er zijn echt lichte overstromingen geweest door de straten heen, zag ik. Maar niet zo heel erg als in Imola, hè?
Nee, onvergelijkbaar.
Ja.
Dus het was tot vandaag eigenlijk wel wisselvallig. Donderdag gaat het ook nog wel regenen. Ja. Buitjes. Vrijdag wordt een topdag voor jullie daar. Wordt gewoon zonnig. Niks aan de hand. 24 tot 25 graden.
Dat is echt gewoon heel lekker, ja.
Heerlijk.
Fantastisch. En zaterdag en zondag worden er wel wat buitjes voorspeld. Maar de kans dat Formule 1 coureurs daar wat van gemerkt is bijzonder klein. Dus we kunnen wel van een droog weekend uitgaan.
Ja, saai.
Heel saai, ja. Ik denk dat er bij geen andere Grand Prix zoveel wordt gehoopt op regen als in Monaco. Hm. Dus, maar het lijkt niet te gaan gebeuren dit jaar.
Nee, nu is er wel een nieuwe regenband van Pirelli geïntroduceerd. Ja. Althans, die zouden we in Imola gaan zien, maar dat is natuurlijk allemaal niet doorgegaan.
Nee, terwijl dat achteraf, is lullig om te zeggen. Maar de omstandigheden waren er wel om die goed te testen, ja.
Nou, kan je eens vertellen, wat houdt die nieuwe regenband in?
Nou, volgens mij hebben ze vooral gewerkt aan dat de warm-up van die band veel makkelijker is. Dus dat je creurs klagen nu vaak dat die band niet op temperatuur te krijgen is. En als die niet op temperatuur is, dan heb je geen grip. Nee. Daar gaat het er vooral om. Dus Pirelli is wel bezig met die banden, want ze hebben natuurlijk deze en ze krijgen dus ook in Silverstone krijgen we andere slicks.
Ja.
Wil je die zijstad al even, want ik heb er een leuk feitje over.
Oh, vertel.
Nou, in 2013 werd ook een nieuwe slick halverwege het seizoen geïntroduceerd door Pirelli. Dat was toen na een paar klapbanden.
Jawel, ja.
Klapbanden. Ja. En vanaf dat moment was Red Bull opeens een stuk sneller en Mercedes zat toen ook al in, en werden daar veel langzamer van die band. Dus dat kan.
Oh, ja.
Kan, zeg ik erbij, kan wel een verschil maken, zo'n nieuwe band. En Pirelli zegt dan, compound hetzelfde, alleen iets anders in de structuur. Maar
als je meer grip voor of achter hebt, ja, dat is wel...
Nou ja, sommige auto's die hebben bijvoorbeeld nu een hele erge limitering met de grip voor of de grip achter of slijtage voor of achter. Nou, dat kan daardoor wel een klein beetje van.
Dus... Ja, Ferrari heeft er last van.
Ja, maar vanaf Silverstone gaan we het weten. Eerst dit weekend, maar ik denk niet dat we de blauwe Pirelli's in actie gaan zien. Als ik het zo hoor van
Monaco. Nee, dat is ook alweer zo. En ook het kwalificatieformat met Q1 op de harde band en zo, dat gaan we niet in Monaco zien.
Nee. Geen sprintrace, allemaal niet. Gewoon een normaal traditioneel weekend. Alleen...
ook wel eens lekker.
Voorheen was natuurlijk altijd traditioneel de vrije trainingen waren op donderdag in Monaco. Maar dat is nu niet zo. Al een paar jaar niet meer eigenlijk. Dus ik weet eigenlijk ook niet waarom ik dat opnoem, maar dat was toen zo.
Nou ja, en ook zoiets dat... normaal had je altijd een hele slechte regie. We weten nog het historische moment met een inhaalactie tussen twee coureurs en dat we een herhaling van Lance Stroll kregen te zien.
Ja.
Ik weet, dat was ook een legendarisch. Dat was de enige inhaalactie zo'n beetje van de race.
Volgens mij Vettel en Gasly waren dat samen.
Ja, zoiets. Ja. Een van de twee kwam uit de pitstraat. Ja. Maar nu is de regie in handen van de Formule 1 zelf. Hè? Dat is ook wel apart dat je dat moet vernoemen.
Ja, ze doen eigenlijk op alle circuits hebben ze een bepaalde regisseur en een vast team die dat allemaal regelt. Dus alleen maar goed. Ik snap eigenlijk ook niet waarom ze dat zo graag in eigen hand wilden houden.
Nee, maar je zag het ook erg terug, hè?
Ja, als televisiekijker. Maar dat was een beetje zo'n... Monaco was natuurlijk altijd vreemde eend in de bijt. En met hun eigen regeltjes, hun eigen dingetjes. Zoals dat die training op donderdag en blabla. En Formule 1 wil dat gewoon allemaal eruit. En natuurlijk, vorig jaar was er opeens best wel sprake van dat Monaco misschien van de kalender zou verdwijnen. Hm. En nu is Monaco niet van de kalender verdwenen. En nu is dit opeens aan de hand. Dus dan weet je... Denk ik wel dat een soort van onderdeel van de deal was. Van jullie mogen er wel op blijven, maar stoppen met die eigen domme regie van jullie.
Ja. Ik ben benieuwd wat Moeke weer heeft gevonden qua feitjes. Want we hebben sinds dit seizoen het feitje van de week. Ik ben heel benieuwd naar deze editie.
Nou.
Kom erop.
Het zijn er eigenlijk een beetje twee. Want de eerste die weten de meeste van jullie wel, denk ik.
Oh nee.
Want Verstappen kan dit weekend Vettel passeren als het gaat om coureur met de meeste Red Bull zegens. Hè. Beide staan op 38. Maar, en dat vond ik wel heel grappig, de helft van Verstappen's overwinningen, 19 stuks, behaalde hij na de laatste Grand Prix zegen van Lewis Hamilton.
In Saudi-Arabië 2021.
Oh.
Laat die even op je inzien.
Zo, ik moest even... Ja, nee, precies.
Dus dat zijn er 37. Dus nu 14 of zo?
Nee, 19.
19. Sorry.
Hij heeft er nu 38 en 19 heeft hij er behaald nadat Lewis Hamilton zijn 103e en laatste overwinning boekte. Ja. Moet je nagaan hoe de verhoudingen zijn veranderd sindsdien.
Dus eigenlijk is Verstappen succesvol door Hamilton?
Nee.
Door het falen van Hamilton?
Door het wegvallen, ja natuurlijk, maar dat is zo. Jouw succes is altijd afhankelijk van hoe goed de rest is. En als jij nu...
Kijk naar Feyenoord bijvoorbeeld.
Ja, misschien laat ze dat niet doen. Nee. Moeke, zeg jij even nu dat je naar de huldiging bent geweest?
Ik ben naar de Feyenoord huldiging. Anders
krijgen we weer...
was geweldig, ja.
Anders krijgen we weer het verwijt dat we... Ga verder.
Ik kreeg al laatst een mailtje over.
Dat
we niet over voetbal moeten praten.
Nee, nou dat bepalen we zelf. Maar
Maar is toch apart?
Ja.
Ja, dat is wel gek, ja.
Maar dat is natuurlijk gewoon... Ja, dat illustreert wel heel erg de downfall van Mercedes.
Ja, en de dominantie van Verstappen natuurlijk.
Ja, maar dat één heeft dus met het ander te maken. Dat is natuurlijk toch wel zo.
Maar dat zou je ook hebben als Leclerc wegvalt in de pole-strijd. Dat Verstappen veel meer pole positions zou pakken.
Ja, vorig jaar sowieso natuurlijk, ja.
Ja, vorig jaar helemaal.
Ja.
Ja, want uiteindelijk had Verstappen echt... Wat is het? 5, 6 pole positions of zo?
Niet zo heel veel. Relatief veel. Maar dat is... Ja, bij Verstappen altijd al zo geweest. Die wint makkelijker races dan dat die pole...
Ja.
Ja.
Oké, okay, nou dan gaan we, voordat we naar het nu.nl GP-spel gaan, dan gaan we eens even kijken naar onze mailbox. We krijgen namelijk, we vragen elke week natuurlijk weer om via podcast@nu.nl mailtjes te sturen. Er zijn trouwens wat weekwinnaars van het GP-spel, die hebben zich in de mailbox gemeld.
Ja.
Hebben we gezien.
Nog niet allemaal teruggemaild, maar de gegevens staan genoteerd, dus ja. Hartstikke goed.
Vorige week won, twee weken geleden won Barticello. En die heette daadwerkelijk Bart, zagen we.
Ja, dat had ik ook wel verwacht.
Ja, op zich wel. Ja, maar dat soort types. Maar goed, we gaan eerst kijken wat voor vragen er binnen zijn gekomen. En ik zeg altijd er een beetje bij, hou het lekker snel. Anders blijven hier uren in hangen. Maar Johan Bres heeft bijvoorbeeld de vraag, waarom is de overstap van de Formule 1 naar de IndyCar makkelijker dan andersom? Daar hebben we van tevoren al een beetje over gediscussieerd.
Ja, niveau hè.
Ja, en daar moet je wel uitkijken, want je hebt het ook best wel een diehard IndyCar fan groepje in Nederland zitten.
Ja.
Maar we kunnen toch wel concluderen dat het niveau in Amerika iets lager is dan in de Formule 1.
En je ziet, we hadden het er ook al over, je ziet allemaal oude mannen van 40 rondrijden met een bierbuik. En
nou, bierbuik.
Nou, dat is meer NASCAR hoor. Dat is niet IndyCar, zie je geen bierbuiken.
Nee, maar ze zijn niet, ze zijn niet fit, allemaal... Toch?
Het wordt weer steeds groter gemaakt. Ja.
Het zijn niet echt allemaal super top atleten. En ook als je kijkt, bijvoorbeeld vorig jaar deed Montoya dan nog mee. Sato is al nu al dik in de 40. Kanaan rijdt nog steeds mee.
Ja. Castroneves.
Ja, die zijn allebei van 48, zijn die allebei. Dus, ja.
Ik zat Scott Dixon had een interview, toen dacht ik ook, jemig. Dat is toch wel een ander niveautje dan Alonso.
Ja, klopt.
Nog ouder.
Maar Alonso, die vind ik er wel topfit uitzien, ondanks
daarom.
Leeftijd.
Ja. Ik vind hem heel smal dit seizoen. Een smal koppie.
Ja, wel fit. Super afgetraind.
Ja, maar dat is natuurlijk niet alleen dat. Het is denk ik ook gewoon de crème de la crème. Kijk, het is natuurlijk ten vaak toch wel een beetje coureurs die uit Formule 1 komen, zoals Grosjean. Die gaan dan naar de IndyCar toe, omdat je... Ja, het niveau is daar gewoon iets lager, denk ik. Dat kun je wel zeggen.
We zeiden vorige week toch al dat als Marcus Ericsson de Indy 500 kan winnen...
Ja.
Dat geeft hoop voor Latifi in zijn carrière.
Ja, dat klopt gewoon. Het niveau is daar gewoon lager. Je hebt geen de Verstappers Hamilton's kom je niet tegen in de IndyCar.
Hebben we wel voorbeelden van mensen uit de IndyCar die dan toch succesvol zijn in de Formule 1?
Jacques Villeneuve, hè? Bekendst.
Ja.
Die
werd
meteen kampioen.
Ja, maar daarvan moet wel gezegd worden, want de tweede naam die je kunt noemen is gewoon Pablo Montoya, die ook natuurlijk race won in de Formule 1, dat die kwamen wel al uit de Europese scene en gingen naar IndyCar. Want Montoya die reed zelfs Formule 3000, de voorganger van de GP2, Formule 2 voor de wat oudere, jongere kijkers.
Ja.
En gingen naar IndyCar, waren dus succesvol en kwamen toen weer terug. Maar echt iemand die helemaal opgegroeid is in IndyCar alleen en toen in Europa het heel goed ging doen. Ja, ik denk dat je dan terug moet naar de Mario Andretti's van deze wereld.
Ja. En andersom heb je Nigel Mansell als voorbeeld, toch?
Ja, die werd in 92 kampioen in Formule 1 en 93 meteen kampioen in... Volgens mij was hij zelfs gelijktijdig kampioen in Formule 1 en Formule in IndyCar, omdat het seizoen eerder klaar was.
Oh, zo ja.
Ja.
Dus, Comasato, meervoudig Indy 500 winnaar.
Ja, mooi. Ja.
Dus de stap andersom is makkelijk. En ja, je zag het toen natuurlijk aan Alonso die meedeed aan de Indy 500 en eigenlijk meteen succesvol was.
Ja.
Een jaar later toegegeven, toen kwalificeerde hij zich volgens mij niet.
Maar dat was door die auto.
Lag dat aan de auto.
Ja, maar dat jaar dat hij inderdaad dat zijn auto kapot ging.
Ja, die had hem echt kunnen winnen.
Die had hem echt kunnen winnen. Ja. Ja, reed toen P5, P6 of zo.
Ja, gewoon in de voorhoede. Precies waar je wil wezen. Als je,
Toen vond ik het echt leuk om te kijken. En nu ook weer met Rines 4K.
Het is geweldig.
Als hoofddorper ben ik helemaal trots op onze mannetje.
Ja, mogen we trots op zijn. Het is gewoon een mega spektakel. The greatest spectacle of racing. Dat is ook...
Los van als je naar het niveau kijkt. Het is gewoon een geweldig evenement. Ja. En prachtige tradities.
Ik vind het wel altijd een lange zit. Want echt halverwege de race gebeurt er helemaal niks.
Ja, kan ook leuk zijn.
Ja, maar ik heb altijd een beetje bij IndyCar van... Je zit zo lang te kijken naar iets. En uiteindelijk als je 40 rondes voor het einde vooraan ligt, dan is dat eigenlijk de minst gunstige positie.
Ja, vanaf 50, 60 rondjes voor het eind moet je echt inschakelen. Dan wordt het echt genieten. Ja. Dan gaan ze risico nemen en dan wordt het chaos.
Het is eigenlijk een gekke sport dat degene die dan vooraan rijdt, dat het eigenlijk is helemaal niet zo gunstig. Daar wil je eigenlijk niet rijden.
Nee, nou ja, maar je wil ook niet helemaal in het middenveld rijden. Je moet gewoon een beetje vooraan moet je zitten. Om
dat begrijp ik. Ja. Ja. Eigenlijk dat Rinus zelf ook zei, van ja, jammer dat ik geen pole position heb gepakt. Maar P2 is eigenlijk veel lekkerder.
Ja, prima. Ja. Nou ja, met NASCAR vind ik dat ook. En daar vind ik dat helemaal erg met al die stages.
Ja.
Dat het echt op het eind pas leuk wordt.
Ja, dan moet je alleen dat is vaak dan al na 12 uur. Ja. Maar goed.
Zo, we gaan door. Korte rubriek moest het zijn. Onze vriend Nick Gremme die vraagt... Leclerc heeft onder andere een crash gehad in de kwalificatie. En volgens hem is er dan een versnellingsbak vervangen. Mag nu de volgende keer dat worden hersteld en weer worden ingezet? Zo'n versnellingsbak. Oftewel... Als je een nieuwe hebt gezet, mag je dan die oude nog een keer gebruiken?
Ja, in principe wel. Dat gebruiken ze vaak voor vrijdag trainingen. Dus op vrijdag rijden ze vaak met een oude versnellingsbak en een oude motor. Dus als die gewoon nog functioneert, dan mag dat, ja. Zeker. Ja,
okay. R. Dolleman, dus de voornaam zit er niet bij, maar de meneer Dolleman. Vraagje met betrekking van de kwalificatie. Zou er nou een regel moeten komen dat als je niet zelfstandig de pitstraat haalt aan het einde van een kwalificatiesessie, dat je dan automatisch op de laatste positie wordt gezet? Nou, dit is natuurlijk allemaal naar aanleiding van waar we het eigenlijk in het begin van de podcast over hadden, over een PRS die crasht in de kwalificatie, Leclerc crasht in de kwalificatie. Ja, dan doe je niet mee.
Ja, nou, je hoorde achter de schermen wel dat er over gesproken zou worden. En alternatieve kwalificaties, Q3's zoals die in, omdat het veel problemen oplevert, ook in Monaco.
Ja, je moet je even je zin afmaken, want zoals de IndyCar ook bijvoorbeeld heeft. 1-1 kwalificeren.
1-1, ja, wat we vroeger ook wel eens in de Formule 1 hebben gezien. Dat, wat mij trouwens hartstikke leuk lijkt, want ik vind het ook altijd jammer als in Q3 bijvoorbeeld een Verstappen een geweldige pole ronde rijdt. Ja. Dat je vaak alleen maar de laatste helft van die ronde ziet.
Ja.
Ik lijkt me ook wel schitterend om gewoon lekker aan boord te zitten, dat iedereen zijn rondje af kan maken. En gewoon volle bak dat je alles mee kan zien. En helemaal in Monaco, ja. Stel je nou voor dat we gewoon lekker die 10 coureurs die Q3 halen, 1-1 dat rondje laten rijden. Ja. Allemaal meerijden.
En dat vind ik een betere oplossing dan wat jij, of wat meneer Dollemans zei.
Dolleman, ja.
Als je dat doet, dus als ze op eigen kracht de pits moeten halen, dan krijg je dat coureurs minder risico gaan nemen misschien. En dat is het laatste wat je wil, dat ze in Monaco minder risico nemen. Dus wat één ronde, gewoon allemaal een ronde rijden. Dan kunnen ze er wel helemaal voor gaan. Dan zit je sowieso een ander niet dwars. En dan kan je gewoon wat meer risico nemen. Dus
dat lijkt me echt
beter.
Een prima oplossing voor op straatcircuits.
En dan gewoon alleen de top 10.
Ja, alleen de top 10 inderdaad. Ja. Q3 of Q1 en Q2 zo laat.
Ja. Ik vind het ook wel mooi inderdaad om de top 3 of de top 5, dat we dat hele rondje zien.
Ja, ja. Want die mis je gewoon vaak. Ja. Sowieso op het eind gaat het zo snel. Je ziet gewoon geen hele ronde van iemand.
Nee, zeker. Kijk, Verstappen komt nu zo vaak in beeld. Dus dat rondje pakken ze er wel uit. Maar dan heeft Leclerc pole. Ja. En heb je eigenlijk alleen maar gezien hoe die over de finish kwam.
Ja, en je ziet wel de tijden natuurlijk. En dat is ook wel spannend. Maar het is niet zo leuk als je wilt gewoon in beeld zien natuurlijk. Ja. Hoe iemand volle bak gaat.
Sander van Dijk, kunnen jullie uitleggen wat de functie is van die schermen die dan tijdens de kwalificatie op de auto's worden gezet? Dus voor de beeldvorming, een auto wordt terug in de pits gereden en dan komen er van die schermen op.
De weetjes.
Sander vraagt zich af, ik neem toch niet aan dat ze dan lekker een Netflixje aan het kijken zijn?
Verstappen krijgt meestal Seinfeld, geloof ik. Nee, ze hebben daar de data gewoon op staan, dus alle telemetrie van zichzelf. En ze kunnen dan ook zien wat een teamgenoot doet vaak. En de engineer die praat dan natuurlijk ook de hele tijd in het oor van, in dit geval Verstappen. En die zegt dan van, nou, als je hier kijkt, en dan heeft hij het natuurlijk over wat er op dat scherm te zien is. Dus het is vooral gewoon om informatie te geven aan de coureur over zichzelf en over anderen.
En ja, dan weet je gewoon, in bocht 5 moet ik iets later remmen.
Precies,
nog.
Ja, hij ging daar zo vroeg in de rem of zo laat, of stuurde iets eerder in en zo. Dan kan je daaruit verbeteren.
Nou, interessant. Nou, heb je nou nog meer vragen voor dit rubriekje? Dan kan je altijd terecht via podcast@nu.nl of bereik ons gewoon via onze Twitter-account @deboordradio. Dan gaan we nu door met het prachtige nu.nl GP-spel. Althans, ja, we gaan gewoon voorspellen.
Ja.
Ik ben benieuwd wat jullie gaan zeggen. Ja, we hebben al besproken welke auto's de grote favoriet kunnen gaan zijn. Maar ja,
op zaterdag.
Op zaterdag vooral, specifiek, inderdaad. Ja, maar nu gaan we daadwerkelijk een keuze maken, Joost.
Ja. Ik denk dat Leclerc het gaat doen, een pole pakken.
Ja?
Ja, en dat hij dan ook gaat winnen de volgende dag. En,
ja, gaat dat verschillen, jouw top 3 van de quality in de top 10 van de race?
Ja, want ik denk dat Alonso het wel gaat doen in de kwalificatie. En dat Verstappen dan derde wordt. Maar dat Verstappen Alonso wel voorbij gaat in de race. Dus dat Verstappen tweede en Alonso derde.
Oké. Okay. Ik denk toch dat Verstappen gewoon gaat winnen. Dus toch, Verstappen wint.
Saai.
Ja, heel saai. Ja. Ja, nou ja, ook wel weer gaaf toch gewoon weer in Nederland dat die Monaco wint.
Dat jij nu de reële man bent, ja. Vind ik wel goed.
Verstappen wint, Leclerc wordt tweede en Perez gaat wegvallen, die gaat crashen dit weekend.
Waar blijft Perez in
dat
verhaal?
Ja, omdat die gewoon dat hele straatverhaal gedoe, ben ik ook een beetje zat.
Ik ook, helemaal zat.
Dus die gaat het niet doen en dan hebben we gewoon 3 fantastische coureurs op het podium met Alonso erbij. Oh. Verstappen, Leclerc, Alonso.
Oh, dan zeg ik, Perez gaat gewoon winnen.
Ja?
Let maar op. En Stroll gaat een podium pakken.
Je hebt wel vaak gelijk de laatste tijd, moet ik eerlijk toegeven. Dus,
ja, 50-50. Het wordt Verstappen of Perez. Dan zit je altijd wel een keer goed.
Hm.
Ja, let op Stroll dit weekend. Je hebt een snelle auto.
Oh, ja, voordat we af... Ik zei natuurlijk dat Stroll misschien nog kampioen zou worden. Want zag ik Joost alweer gek kijken.
Oh, ja.
Maar heel even kort, zijpaadje. Want dat nieuws gaat natuurlijk, als jullie dit horen, is dat misschien al bekend geworden.
Oh ja.
Dat, ja, het is ook een publiek geheim.
Ja. Dat Honda motoren gaat leveren aan Aston Martin. Maar daarmee...
Vanaf 2026.
Ja. Maar daarmee wordt natuurlijk, Aston Martin wordt een soort fabrieksteam van Honda. Hè? Ik denk dat Honda zich ook wel echt ontzettend voor de kop slaat dat ze die deal met Red Bull toen hebben laten varen.
Ja.
Die hadden in lengte van jaren gewoon een van de meest succesvolle Formule 1 teams kunnen sponsoren, aan de titel kunnen helpen, hoe het maar zijn kan.
Ja, precies.
Maar dat doen ze nu toch op zich gewoon.
Jawel, maar...
Jawel.
Maar het is niet echt een Honda-team.
Nee, maar dat waren ze ook al niet. Maar nee,
ze leverden gewoon die motoren. Ze hadden heel groot natuurlijk Red Bull Honda. Hadden ze lengte van jaren kampioen.
Maar staat nu wel weer Honda gewoon op. Hè, op
die ja, okay.
Ja.
Nou,
ja.
Maar schort dus het fabrieksteam van Aston Martin. Stel je nou voor dat het Aston Martin, hè, wat echt in de lift zit, fantastische faciliteiten op Silverstone,
ja,
die gaan een kampioensauto bouwen.
Ja, dat zie ik ook wel gebeuren.
Maar dan hebben ze Lance Stroll in het team.
Ja.
Alonso is dan denk ik wel weg.
Ja, of je moet het ook niet...
Er is een scenario mogelijk waarbij Lance Stroll gewoon wereldkampioen kan worden.
Nou, dat zie ik niet gebeuren. Daar is hij gewoon niet goed genoeg voor. Nee, en in welke auto dan ook.
Boeken wordt ook weer helemaal enthousiast. Ja. Als hij een hond was, dan ging zijn staart nu zo kwispelen.
Oh ja, maar dat kan toch?
Nee, dat kan niet.
Nee?
Nee, ja, daar is hij gewoon niet goed
genoeg. Ik hoop dat we over 3 jaar nog deze podcast hebben en dan gaat...
Ja, maar als hij de beste auto heeft, Joost, dan wordt hij niet tweede.
Ja, en dan gaat de teamgenoot van Stroll mag sowieso geen wereldkampioen worden.
Zo niet eens, ik denk dat Alonso nu in dit scenario geen wereldkampioen is.
Jawel,
dat Alonso daar akkoord mee zou gaan.
Ja, nee, dat is Alonso.
Ik denk dat het scenario anders gaat lopen. Ik denk namelijk dat op een gegeven moment vader Stroll in gaat zien dat zijn zoon niet zo goed is als dat hij hoopt dat hij is. En dat team te koop komt. En dan heb je een prachtig team te koop namelijk. Wel, aan de andere kant, op dit moment zou het wel heel dom zijn als je een Formule 1 team verkoopt. Dus, want die leveren gewoon geld op momenteel. Maar ja, het is lastig. Maar dit wat jij zegt, dat gaat niet gebeuren. Ja, er komt hoe dan ook een teamgenoot van Sol en die is ook altijd beter dan hij.
Ja, dus, ja. Dat is het enige wat je kijkt als...
Zet ze Latifi ernaast.
Ja, kijk, als Aston Martin echt, of als Lawrence echt een topteam wil maken, dan heb je wel gewoon je hoeft niet per se topcoureurs, maar wel 2 echt goede coureurs nodig.
Ja.
En ja, Lance Stroll is gewoon niet, is geen Sergio Perez, is ook geen Valtteri Bottas als tweede coureur.
Zo, dat is een uitspraak.
Dus als Aston Martin succesvol gaat zijn, moet Lance toch een keertje gewipt worden.
Ja, maar dus kan Hamilton ook nog daar naartoe.
Ja, maar we weten nu wel door deze deal dat Alonso in 2026 weg is. Want die gaat nooit meer met een Honda onder zijn controle.
Ik sluit dat niet uit.
Toevallig ben ik nu, dat is een goede tip trouwens, de Spygate podcast serie van de BBC aan het luisteren. Dat gaat over het seizoen 2007 bij McLaren. Dat informatie kopieerde van Ferrari. Daar spoiler ik het niet mee. En dat ging ook over de rol van Alonso in het hele team.
Hmm.
Echt vreselijk heeft hij zich... Nou, hij is vreselijk behandeld en hij heeft zich ook vreselijk gedragen. Daar is de hele politieke geest van Alonso ontwaakt.
Okay.
Maar die is daarna ook gewoon weer teruggegaan naar McLaren. Dus dat kan gewoon.
Nou, grappig. Ja. Spygate.
Spygate, ja. Van BBC. Staat in je favoriete podcast tip.
Oh, leuk. Ja. Oké, zullen we afronden?
Ja.
Was hem wel. Tot zondag weer bij de terugblik op de Grand Prix van Monaco. En dan gaan we zien of het Fernando Alonso gelukt is. Of dat het gewoon weer Sergio Perez wordt. Tot dan.
Ik zoek nog wel een nieuwe auto trouwens. Kunnen niet allemaal gewoon een soort bordradio auto krijgen?
Een bordradio auto?
Ja, gewoon met ons logo erop.
Maar wat is er mis met jouw Volkswagen Bora?
Ja, Bora, ik kom uit 2001. Ik moet toch een keertje een nieuwe...
Classic.
Ja, is geweldig. Niks te klagen over de Bora.
Nee, hij doet het toch gewoon nog?
Ja, hij rammelt een beetje. Maar...
Ja, dat hoort erbij.
Ja,
nee. Ja. Ik heb een Italiaanse auto, die rammelt ook altijd. Dat hoort er gewoon bij.
En wat voor auto heb jij dan, Joost?
Alfa Romeo. Als je dus de sleutel omdraait, dan komen er allemaal meldingen op het dashboard. Dat is gewoon charme. Met een Volkswagen Bora houden dat ook gewoon.
Nou ja, hij doet het nog wel.
Ja, daarom. Ja, maar auto's zijn ook van lange termijn producten. Die moet je helemaal niet zo snel... iedereen die altijd maar 3-4 jaar met een auto doet en hem dan weer weggooit. Je moet gewoon uitrijden, zo'n ding.
Ja.
Je ook zoals Mark Rutte gewoon een Saab nemen. En
ja,
dan,
vind ik
ook mooi.
Ja, vind ik gewoon mooi. En met de Saab kan het ook. Degelijke auto's.